Goedemorgen, broeders en zusters. Wat fijn om weer bij jullie te zijn, in jullie midden. En met elkaar onze Heer, onze zaligmaker Jezus Christus, groot te maken. Hij die waardig is om te ontvangen alle lof, alle dank, alle rijkdom, alle kracht tot in eeuwigheid. Amen. Het is altijd mijn gewoonte om specifiek te bidden voor een woord. Als ik ergens anders ga preken. Ik ben zelf bezig in onze eigen gemeente met de Hebreeënbrief. En dan is het best voor de hand liggend om te zeggen, nou weet je, ik stop er wat minder aandacht in, ik pak een oude preek. Maar ja, ik bid er altijd voor en ja, ik wist het al lang van tevoren en het is dan nog een week uitgesteld. Eigenlijk zou ik hier vorige week zijn. Maar ja, ik denk een goede anderhalve maand geleden kwam een tekst, Romeinen 12 vers 1, echt met kracht in mijn hart. En dat was echt voor hier. En in eerste instantie was het echt eigenlijk dat ik zei tegen de Heer, alsjeblieft, mag het niet wat anders zijn? En dat had eigenlijk te maken met mezelf. Omdat ik wist dat dit woord mijzelf ontzettend raakte. En ik wil gewoon daarin ook 100% transparant zijn. Het is niet dat ik deze strijd, waar het vandaag over gaat, te boven ben. Maar dat ik hier ook middenin zit. Maar de afgelopen tijd heb ik hem aangegaan. En ik wil ook helemaal met jullie meegaan hoe dat is gegaan. En ik wil dat jullie straks ook specifiek gaan vertellen hoe dat een beetje is gegaan. Maar wat ik wil zeggen is dat het ons vandaag allemaal aangaat. Het gaat ons allemaal aan. Of dat we nu oud zijn of jong. Of dat we nu nog maar net de Heer Jezus kennen. Of dat we die al heel lang kennen. Het is dus een woord wat ons allemaal raakt. En ik wil het graag met jullie lezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Wacht even tot iedereen het heeft. Ik roep u dan toe op, zegt Paulus, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede en de welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Amen. Ik wil me denk ik vandaag vooral richten op vers 1. Paulus die begint, eigenlijk in zijn hele brief heeft hij al een heel aantal dingen geschreven. Ik wil daar straks op terugkomen. En dan roept hij, ik roep jullie het op. En het is niet dat hij zegt, dat Paulus zegt van de Heilige Geest roept mij innerlijk op om dit aan jullie door te geven. Maar Paulus zegt, ik roep jullie ertoe op. En voor het woord roepen staat een bijzonder mooi woord in de Bijbel, in het Grieks. Parakaleo. Ik weet niet of dat jullie dat woord kennen, maar dat woord heeft eigenlijk een hele veelvuldige betekenis. Het betekent inderdaad toeroepen. Nou heb ik al een harde stem, dus ik hoef niet nog harder te gaan roepen. Maar Paulus die roept ons ertoe op. Zoals wij bijvoorbeeld een oproep kunnen krijgen om in dienst te gaan. Wij hebben dan wel geen dienstplicht meer. Maar zo kon je bijvoorbeeld de oproep krijgen om, ja, weet ik veel, op te komen voor een volksgezondheidsonderzoek of wat dan ook. Ik roep jullie ertoe op. Maar dat oproepen, dat woord parakaleo, dat kan ook iets betekenen van, ik spoor jullie aan. Ik zet jullie aan. Ik wil jullie activeren. Of een ander woord voor, ik wil jullie bemoedigen. Ik wil jullie bemoedigen. Maar het betekent ook vermanen. Zo staat het in Hebreeën 3. Ik vermaan elkaar elke dag. Daar staat datzelfde woord, parakaleo. Ik vermaan, of vermaan elkaar elke dag. Dus dit woord is eigenlijk meer als alleen een oproep. Het is tegelijkertijd een aansporing. Het is tegelijkertijd een vermaning. Ik roep jullie ertoe op, zegt Paulus. Broeders. En zusters, natuurlijk niet uitgezonderd. Ook de zusters worden vandaag opgeroepen. En waar worden we toe opgeroepen? Paulus die zegt het om uw lichaam aan God te wijden. Dat heeft betrekking op ons dus allemaal. Ons lichaam. En als we daarover nadenken, wat doen wij allemaal niet voor ons lichaam? Voor onze body? Eigenlijk zijn we dag en nacht in touw voor ons lichaam. Het Griekse woord voor lichaam is soma. Dat woord dat kennen we natuurlijk in de hedendaagse nog wel. Bijvoorbeeld mijn vrouw die werkte in een verzorgingshuis, de afdeling somatiek. Dat is dus mensen met lichamelijke beperkingen en klachten en die niet meer alles kunnen, somatiek. Dus dat woord komen we vandaag nog tegen. Maar in het Engels is het eigenlijk je body, hè? Mijn lichaam. Daar gaat het dus om. En wat doen wij allemaal voor ons lichaam? Maar als we opstaan, we poetsen onze tanden. Dat heeft betrekking op ons lichaam. We wassen ons, we verzorgen ons. We staan misschien een tijd voor de spiegel. Allemaal voor ons lichaam. We voeden het met eten en drinken. We werken eigenlijk om ons lichaam te kunnen onderhouden. We maken het ons behagelijk door de kachel aan te zetten. Om ons lichaam, ja, dat we lekker in onze vel zitten. Of als we nadenken, wat is er in de winkelcentrums allemaal te verkrijgen voor ons lichaam? Van de drogist tot de supermarkt, tot kledingwinkels, van alles is er om ons lichaam te verzorgen. En nu zegt Paulus het volgende. Hij roept ons ertoe op, hij spoort ons aan, hij bemoedigt ons en hij zegt het volgende. Wijd je lichaam in dienst van God. Al die dingen die ik net genoemd heb, moeten wij dus doen als toewijding voor God. Of dat we nu slapen of ontwaken. Of dat we nu ons lichaam verzorgen met zalfjes of poedertjes of wat dan ook. We doen dat voor God. Of dat we nu eten of we drinken. We doen dat als een levend offer voor God. En hier zat voor mij een knelpunt. Ik heb van tevoren gezegd, ik wil met jullie transparant zijn. Toen deze tekst in mijn hart gedrukt werd om hierover te gaan preken, wist ik eigenlijk ten diepste waarin ik mijn leven niet aan God toewijdde. En voor mij specifiek was dat eten en drinken. En ik vind dat nog steeds moeilijk. Ik ben een liefhebber van koekjes. En nou ja, weet je, dat weet jullie wel. Als je thuis koekjes, we hadden thuis vroeger koekjesstrommel en altijd na het eten. Na het avondeten werd er altijd gelijk koffie gezet, gingen we gelijk koffie drinken. En nou, mijn vader is net zoals ik, een koekjesmonster. En weet je, dan was het altijd een koekje. Maar ja, dan als kind probeer je natuurlijk nog wel eens een keer die koektrommel open te maken. En dan een tweede koekje. Maar dan was het natuurlijk al gauw, want je moeder kreeg een klap op je vingers van dat mag natuurlijk niet. Maar goed, ja, weet je, ik leef niet meer thuis. En mijn moeder is niet meer de baas. En ja, weet je, nou ben je eigen baas toch? Zo zie je dat een beetje. Dus ja, wie zegt er nou, wie kan mij wat maken als ik nou twee koekjes pak? Of als ik drie koekjes pak? Of als ik vier koekjes pak? Wie maakt mij wat? Ik ben toch eigen baas? Nee, je bent geen eigen baas. Want Jezus is mijn koning. En doe ik dat tot eer van God. En het, weet je, ik heb dat vaker gezegd, geloof ik. Ik heb samen met mijn vader een eigen bedrijf. Mijn vader heeft als traditie al, van oudsher, dat hij altijd koekjes koopt voor tijdens het werk. Dus altijd in een van onze bussen ligt vast wel ergens een pakje koek. En in de kantine staat een kast vol met koek. En weet je, ja, we lachen erom. En het is misschien wel ergens grappig, maar je voelt wel aan. Dat heeft betrekking op je lichaam. En soms heb je dingen aangewend. Weet je, als je nou met je personeel bent. Ja, weet je, ik ben toch de baas. Dus als ik nou wat extra koekjes neem. Er is toch niemand die daar wat van zegt. Maar ik voelde diep van binnen. Dit is niet mijn leven als een offer aan God toewijden. Dit is niet mijn leven vullen met God en met zijn Heilige Geest. Maar dat is mijn leven vullen met zoetigheid, wat mijn lichaam eigenlijk aftakelt, afbrokkelt. Zodat mijn lichaam niet volledig, niet optimaal het rendement heeft om in het koninkrijk van Jezus te staan. Kijk hè, om je lichaam te wijden. Kijk, voor mij was het koekjes. En misschien is het nog steeds wel een beetje koekjes. Ik heb het de afgelopen weken heb ik er echt tegen gevochten. En heb ik daar ook overwinning in behaald. En dan is het voor mij niet zo dat ik nu denk, nou dat is achter me, ik kan nu wel weer mijn gang gaan. Nee. Het is echt mijn gebed dat. Weet je, het is mijn gebed dat God het verlangen en soort van de behoefte naar suiker daarin gaat afbreken. Het verlangen daaruit weggaan. En ik ben ervan overtuigd. Ik ben daarvoor aan het bidden. Dat gaat hij doen. Maar zo kan er in uw of jouw leven iets heel anders zijn. Misschien is het de innerlijke behoefte naar bijvoorbeeld te chillen op de bank. Of heel veel films te kijken. Om je lichaam maar te laten ontspannen. Misschien is het voor jou als vrouw om maar jezelf zo lang en mogelijk te verzorgen en je eigen nog mooier te maken als je al bent en uren te staan voor de spiegel. En weet je, ik kan niet in jullie hart kijken, maar jullie weten ten diepste zelf heel goed waaraan ik of jij je lichaam niet aan God toewijdt. En dat gaat diep. Dat heeft eigenlijk van stap tot stap in je leven heeft dat betrekking. Of dat je nu je werk doet. Of dat je nu slaapt. Of dat je ten diepste weet van eigenlijk heb ik zo nodig dat ik in gebed ga. Ik heb dat nodig, maar dan denk je van ja, ik heb toch eigenlijk ook slaap nodig. En dan leg je je lichaam op je bed en je valt in slaap. En je vergeet dat ene wat je zo hard nodig hebt. Gebed. Of misschien heb je een hele drukke dag en denk je van, nou weet je, vandaag een keertje Bijbel lezen, ik sla het maar een keer over. Terwijl je eigenlijk van binnen weet dat de Heilige Geest tegen je zegt, weet je, pak nou mijn woord eens. Ik wil tot je spreken. Ik wil omgang met je hebben. Ik wil met je omgaan. Ik wil tot jou praten. En je laat dat aan je voorbij gaan met de gedachte, nee, mijn lichaam heeft rust nodig. Terwijl als je je leven aan God overgeeft en je lichaam aan Hem toewijdt, dat Hij het is die jouw kracht geeft en dat het niet je slaap is die jouw energie geeft. Maar dat Hij het is die je kracht en energie geeft. Zomaar wat praktische voorbeelden over om uw lichamen aan God te wijden. En nu zegt Paulus het volgende. Om uw lichaam als een levend offer. Eigenlijk zouden we hier kunnen zeggen, leven en dood. Het was wel grappig, ik geef ook zondagschool bij mij in de gemeente. En we hadden het daar over wat verschillende dingen. En op een gegeven moment vroeg ik de kinderen, joh, wat is nou een offer? En dan stak een jongetje straks zijn hand op en zegt, dat is dood. Dat is de dood. En nu zegt Paulus, wijd je lichaam als een levende dode. Als een levende die gestorven is. Als een levende die sterft. Dus ja, dat lichaam aan God toe te wijden en tegelijkertijd niet voor dat lichaam te leven. Niet al je tijd te geven om maar dat lichaam te verzorgen en om dat lichaam maar op het gemak te brengen en in de rust te brengen. Maar met dat lichaam de eer te geven aan je schepper. Aan je Heer die jou heeft gekocht. En tegelijkertijd zegt Paulus hier iets met al zijn geestelijke inzichten die hij heeft. Met al het onderwijs dat hij heeft gehad aan de voeten van Gemaliel. Wijst hij eigenlijk terug naar het Oude Testament. Want wat is nou een offer? En wat is nou een heilig offer? En wat is nou een offer wat heilig en welbehagelijk is voor God? Kijk, voor de Joden was dat heel simpel. Een offer, dat was allereerst een volmaakt offer. Want als je als Jood in het Oude Testament verzoening moest doen voor je zonde, dan ging je met een lam. Of met een koe. Of met een duif als je arm was. En dan ging je niet voor je kudde staan en je dacht, wat kost mij nu het allerminst? En je zocht het lelijkste schaapje uit, wat geen waarde meer had, wat je eigenlijk niet meer kon verkopen. Met een zwak poot, een mismaakte muil. En zijn vacht was niet zo mooi en zo glanzend. Nee, je zocht het allerbeste schaap op wat je had. Je zocht de mooiste duif. Zonder enig gebrek. Zo ging je naar de tempel. En zo ging je verzoening doen voor God. Dan ging je met dat offer naar de tempel of naar de tabernakel. En je ging naar de priester. En je zei: priester, ik heb gezondigd. En je beleed je zonde. En samen met de priester legde jij je handen op de kop van dat dier wat je bracht. En de priester legde zijn hand op jouw hand. En jij legde jouw zonde op dat offerdier. En dat dier nam de zonde over. En zo heeft Johannes gewezen naar Jezus en heeft gezegd: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn naam is Jezus. En hij is het offerlam van God dat zijn leven gaf voor u en voor mij. Hij was het allerheiligste offerlam. Hij was het offerlam dat zich volkomen en geheel heeft gegeven voor u en voor mij. Een levende die sterft als een offer. Dus je eigen lichaam op het altaar leggen. En tegen jezelf zeggen: niets is meer voor mijzelf. In mijn geval, of dat ik nu koekjes eet, ik eet het niet meer voor mezelf. Weet je, ik heb zelf twee kleine kinderen. En kinderen, daar gaat het eigenlijk, zeker bij baby's gaat het zo. Ze geven een kik en moeder staat er. Moeder staat er. Maar eigenlijk gaan wij ook zo om met ons lichaam. Ons lichaam begint een beetje te knorren. En we denken: ja, ik heb een koekje nodig. Of mijn lichaam die roept wat en ik geef daar direct gehoor aan. Terwijl we eigenlijk ons oor moeten neigen naar God. En hoe vaak zegt God niet iets in u of mijn leven? Trekt hij aan je leven en hij zegt: ik wil jouw leven. Ik wil dat jij je leven geeft in dienst van mij. En dat je niet meer afhankelijk bent van de dingen die jij in je mond stopt. Of de dingen die je met je oren hoort. Of de dingen die je met je ogen ziet. Maar ik wil dat je leeft in totale afhankelijkheid van mij. Dat ik ben degene die jou kracht geeft. Ik ben degene die jou wijsheid geeft. Ik wil het maken en doen in jouw lichaam en in jouw leven. Misschien zeg je: ja, weet je Reinier, ik vind het allemaal erg mooi. Maar je dwaalt wel een beetje af. Want het klinkt allemaal wel heel erg activistisch. Maar dat klinkt het ook. En dat is het ook. En misschien zeg je wel van: maar Paulus, hoe kan jij dit nu zeggen? Paulus. En je zegt het nog wel in de Romeinenbrief. Paulus, hoe kan jij dat zeggen? Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Er is niemand rechtvaardig. Allemaal hebben wij gezondigd. Of dat je nu een Jood bent of een Griek bent. Of dat je nu een heiden bent. Er is niemand die goed doet. Onze keel is een open graf. En slangenvenijn is op onze lippen. Paulus, hoe kun je dat zeggen? Dat wij ons lichaam als een levend offer, heilig en welbehagelijk aan God moeten toewijden. Terwijl er in ons niks is wat goed doet. Paulus die in Romeinen 4 heeft gezegd dat Abraham moest leven door het geloof. En dat door het geloof het onmogelijke was gekomen. Want Paulus, of Abraham, in hem was de vader verstorven. Met andere woorden in het Nederlands: hij had geen zaad meer om kinderen te verwekken. Hij was te oud. Maar Abraham, hij bleef zien op de belofte van God. Waardoor ook hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief zegt: wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Leven door het geloof. Hou het vast. Want Paulus die zegt dit niet zomaar als een los iets, maar hij roept het. Hij zegt het eigenlijk in het verband van de hele Romeinenbrief. Daarom hoofdstuk 6. Wij dan gestorven met Christus, met hem begraven zijnde. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar Paulus, hoe komt het dan? Romeinen 7. Ik heb zo'n verlangen om het goede te doen, maar het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat heeft Paulus toch gezegd, Romeinen 7. Hoe kun jij ons er dan toe oproepen? Paulus, hoe doe jij dat dan? Romeinen 8. Zegt Romeinen 8 ook weer. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus is. Die niet naar het vlees wandelt, maar door de geest. Door de geest. De verlangens van het lichaam dood. Maar Paulus, Romeinen 8. Ik zal het eens opzoeken. Want het vlees, vers 7, onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat kan dat ook niet. Paulus, hoe moet dat dan? Paulus, hoe moet ik dan mijn lichaam, mijn vlees, in dienst van God stellen? Ja, ik wil het goede doen, maar het lukt me niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat komt in mij naar voren. Paulus zegt, wandel door de geest en volbreng de werken van het vlees niet. En dan komt Paulus in Romeinen 9 en 10 toe aan de belofte voor Israël. En hoofdstuk 11 komt dan tot een gigantische climax. Paulus die Israël ziet. Hij ziet Israël afdwalen van de belofte van de Messias die gekomen was. En Israël heeft de beloofde Messias afgewezen. En tegelijkertijd weet Paulus, er komt een tijd dat geheel Israël zalig zal worden. Daar houdt hij zich aan vast. En dan roept hij het uit in hoofdstuk 11. Lees het met me mee. Vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en zijn onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem daarna vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Paulus leeft in een leven van aanbidding. Door het geloof. Door de Heilige Geest. En dan roept Paulus ons ertoe op. Ik roep jullie ertoe op. Broeders. Om je lichaam aan God te wijden. Toch? Dus allereerst het leven van aanbidding. Het leven in aanwezigheid van de Heer in je hart. En dat kan verwijderd worden. De Heer kan uit je leven weggaan, want het is de zonde die scheiding maakt tussen jou en tussen God. Ja, ik weet het wel, je bent vrijgekocht. Je hebt je leven aan de Heer Jezus gegeven. Hij blijft trouw, hij zal nooit verlaten. Maar als er dingen zijn in je leven, door middel van het zondigen van je lichaam, van het vlees dat naar boven komt, dan is er een scheiding. Maar door het offer van de Heer Jezus Christus is het mogelijk dat hij leeft in mij, we hebben dat gezongen. Ik leef in hem en hij leeft in mij. En als hij daar is met zijn geest, dan is daar een leven van aanbidding. Dan is daar een leven onder de verwondering, onder de verbazing van wie God is. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Want uit hem en door hem zijn alle dingen tot in de eeuwigheid. Amen. En dan komt Paulus. Ik roep jullie ertoe op, broeders en zusters. En dan staat het mooiste, en ik heb het overgeslagen. Ik hoop dat jullie dat ontdekken. Want dit hele leven om je lichaam aan God toe te wijden is een onmogelijke zaak als ze niet had gestaan door de ontferming van God. Het is alsof God hier zegt, maar door mijn genade. Door mijn genade. Door mijn ontferming. Is het mogelijk dat jij je leven als een heilig offer met heel je lichaam aan hem toewijdt. En een prachtig woord staat hier in het Grieks. door de ontferming van God. Eigenlijk staat hier in het Grieks letterlijk, God heeft innerlijk medelijden. God heeft innerlijk vandaan, leidt hij mee. En hoe prachtig is dat? Dat Gods ingewanden rommelen. Gods ingewanden medelijdend zijn. Ontfermend zijn. En het allerdiepste eigenlijk is dit. Zijn ontferming woont in ons. Ja, hij zelf woont in ons. Door zijn Heilige Geest. Want 1 Korinthe 6 zegt toch het volgende. Dat u, uw lichaam, een tempel is van de Heilige Geest. We hebben nu Advent, hè? Kaarsjes. Advent. Immanuel. God met ons. Wat een diepe, rijke gedachte. Maar dat was kerst. Wij mogen weten wat het is, de vervulling van Pinksteren. Kerst was God met ons. Pasen was God voor ons. En Pinksteren is God in ons. Houd dat vast. Als Paulus jou en mij toeroept, wijd je lichaam als een levend en heilig offer aan hem toe. Dan kan dat op deze manier. Door de ontferming van God. Door zijn genade. Door zijn liefde. Is het mogelijk. Want je hoeft het niet zelf te doen. De Heilige Geest, God zelf, woont met al die gevoelens van zijn innerlijke ontferming in jou. En hij is de bron van kracht. Hij is de bron van liefde. Hij is de bron van genade. Hij woont in jou. En hij wil jou bij de hand nemen. Ziende op Jezus. Zien op wat hij voor jou gedaan heeft. Dat is kerst. Kijken, wat heeft Jezus voor mij gedaan? Dat is Pasen. Kijken naar wat Jezus voor mij heeft gedaan. Als een heilig offer zichzelf heeft gegeven. Tot in de dood. Het uiterste van zijn lichaam heeft hij gegeven. Tot in de dood. Ja, zelfs in het graf. Maar we hebben daarvan gezongen. Hij is opgestaan. Hij is niet in het graf gebleven. Hij leeft. En omdat hij leeft, leef ik. Niet meer mijn lichaam leeft in mij. Niet meer mijn vlees, wat allemaal behoeftes heeft, naar allemaal aardse verlangens en behoeftes. Voor mij was dat koekjes in dit geval. Wat is het voor u? Weet je, we kunnen soms allemaal wel eens denken van, nou weet je, als je rookt, dat is echt slecht voor je. Hè, want je lichaam is toch een tempel voor de Heilige Geest. Maar ik hoop dat God de Heilige Geest in jou, in uw leven, vandaag openbaart. Waar hij aan wil werken in jouw leven. En hij klopt en hij zegt, ik wil werken in jouw leven. Ik wil werken in jouw lichaam, want ik wil jouw lichaam hebben als een heilige tempel. Als een heilig offer. Ik wil niet meer dat je leeft voor je lichaam, maar dat je leeft voor mij. Door de kracht van de Heilige Geest en zo de werken van het vlees teniet doet. En dan ziende op Jezus. En dan staat er nog een prachtig iets. Als, dit is uw redelijke godsdienst. Ik heb dit altijd een hele moeilijke zin gevonden. Ik heb wel een boek in mijn boekenkast staan. Jullie zullen het allemaal wel kennen van Drakel. Redelijke godsdienst. Maar ik heb nooit begrepen. Wat doet deze zin nu in deze tekst? Wat betekent dat nu? En ik ben dat gaan uitzoeken. En ik kwam tot een prachtige ontdekking. Eigenlijk zouden we dat woordje redelijk kunnen vervangen. Door logisch. Dit is jouw logische godsdienst. Het is een logisch gevolg dat als Jezus zijn leven gaf voor jou, dat jij jouw leven geeft aan hem. Het is een logisch gevolg als Jezus zijn lichaam niet heeft geëerd, dat ook niet jij je lichaam eert. Het is een logisch gevolg als wij zien op Jezus Dat wij niet meer leven voor onze innerlijke verlangens en voor onze innerlijke behoeftes, maar dat wij leven voor de behoeftes van God. En wat is Gods behoefte? Dat wij leven voor Hem. En door Hem. En tot Hem. Want door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Dat is dus een logisch gevolg. Een logische godsdienst. Misschien zeg je van, maak het nog eens ietsje praktischer voor me. Nou, dat wil ik graag doen. Als ik 's morgens opsta en ik kniel neer, dan is het eerste wat ik tegen God, aan God vraag. Heer, ik wil mijn gedachten aan u geven. Mijn hele verstand, ik wil het aan u geven vandaag, deze dag. En mijn hele leven. Dat ik niet bedenk de dingen die van beneden zijn, maar dat ik bedenk de dingen die van boven zijn. Heer, ik geef mijn oren aan u. Dat ik niet mijn oor neig naar dingen die ik allemaal om me heen hoor. Wat eigenlijk ruis is. Wat eigenlijk afleiding is. Als ik op een bouwplaats kom, dat ik niet luister naar die radio. Als ik omga met goddeloze mensen die God niet kennen. En ze vloeken en ze tieren, dat ik mijn oor er niet naar neig. Of ik moet ze waarschuwen. Heer, ik wil niet meer luisteren naar alles wat er om me heen gebeurt. Maar ik wil luisteren naar uw zachte stem. Vader God, ik geef mijn ogen aan u. Ik wil niet meer kijken naar de dingen die ik allemaal om me heen kan zien. Van reclameborden tot, wat noem maar op. Voor mannen en vrouwen is dat misschien verschillend. Maar Heere God, ik wil met mijn ogen kijken waar u wil dat ik naar me kijk. Ik wil mijn mond geven, mijn lippen, mijn tong. Mijn mond in de zin van, wat stop ik in mijn mond? En met mijn tong, wat spreek ik met mijn mond? Ik geef mijn handen. Dat ik doe wat u van mij vraagt met mijn hand te doen. Of dat het nu je werk is achter een toetsenbord, achter een muis. Of dat je met je handen misschien met kinderen bezig bent of wat dan ook. Of in mijn geval ben ik lekker aan het schilderen. Elke kwasthaal die ik doe, of elke haal met een stukje schuurpapier. Ik wil het doen tot eer en glorie van mijn schepper. En ik wil iets van uw perfectionisme daarin door laten zien. En door laten schemeren. Doe je werk daarom vakkundig en getrouw en eerlijk. Zoals Jezus dat zou doen. Ik geef mijn voeten aan u. Zodat ik met mijn voeten kom op de plek waar u wil dat ik kom. Zo mag je je leven, je lichaam aan God wijden. En doe dat maar gewoon elke dag opnieuw. Elke dag weer je leven op het altaar leggen. En zeggen, Heere God, ik ben volkomen voor u. En misschien zeg je, ja, er is een gebrek in mijn leven. Misschien ben je half doof, ben je half blind. Het maakt niet uit. Voor God ben je wel behagelijk als je je leven aan hem toevertrouwt. Kijk hè, er is een verhaal van dat er een hele grote schaar is. 5000 mensen of zoiets. En dan is daar 5 broodjes en 2 visjes. Wat zijn deze onder zoveel? Maar op het moment dat je het aan Jezus geeft, dan gaat Jezus het breken, gaat het vermenigvuldigen. Zo is het ook in jouw leven. Het weinige misschien wat je in je eigen ogen hebt. Misschien het weinige aan toewijding. Misschien het weinige aan tijd. Het weinige aan kennis. Het weinige aan welbespraaktheid. Het weinige aan, nou noem het maar op in je leven. Geef het aan God. Geef het aan de Heer Jezus. Vertrouw het aan hem toe. Hij kan het breken. Hij kan het vermenigvuldigen. Zodat je alles wat jij hebt kan toewijden aan God. En hij kan het weinige tot veel maken. Er waren zelfs 12 mandjes over. 12 manden vol. Dus als je het aan Jezus gaat geven, het weinige wat je hebt, Jezus gaat het breken. Hij gaat het vermenigvuldigen. Hij gaat zo'n overvloed geven, dat hij te veel geeft. Dat er zelfs over is. Ik zou heel graag nog wel doorgaan willen met vers 2. Maar ik denk dat vers 1 eigenlijk genoeg voor ons gezegd heeft. Broeders, ik roep jullie ertoe op. Door de ontferming van God. Vergeet dat dus nooit. Door zijn genade. Door zijn innerlijke verlangen. Die in mij woont. Door zijn Heilige Geest. Om uw lichaam aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig. En welbehagelijk. voor God onze Vader. Dat is jullie logische godsdienst. Amen. Mag ik nog met jullie binnen? Vader in de hemel, allereerst willen we u met elkaar zo de aanbidding geven. Heer Jezus, als we zien op u, hoe u de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. De gestalte van de mens heeft aangenomen. U bent werkelijk vlees en bloed geworden. U bent deel van ons geworden. Uitgenomen de zonde. U heeft elke situatie van het menselijk leven meegemaakt. En toch heeft u stand gehouden. U bent heilig gebleven. Volmaakt. Zelfs geen halve seconde is er ook maar iets zondigs in u gevonden. En wij danken u, Heer Jezus, dat u dit gedaan heeft. Voor ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat gedaan heeft als het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft gedragen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dit gedaan heeft om mij te redden. Om mij te kopen. Uit pure liefde. En Vader God, als u dat gedaan heeft voor ons, u heeft ons vandaag bekendgemaakt, dan is het een logisch gevolg. Onze logische godsdienst, onze redelijke godsdienst, dat wij ons lichaam en ons leven als een heilig en welbehagelijk offer aan u toewijden. En u weet, Heer, dat het voor ons een onmogelijk iets is. Heer, dat het voor ons ondenkbaar is om ons lichaam toe te wijden aan uw dienst. Maar wij danken u, Vader, dat door het bloed, het offer, de dood en de opstanding van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus het mogelijk is gemaakt, omdat u de Heilige Geest heeft uitgestort in ons, die in ons is. En dank u wel, Heer, dat uw ontferming in ons woont en dat u niks liever wil dan in ons te regeren als de Koning der Koningen, als de Heer der Heren. En dat u het in ons leven wilt doen en ik bid u, Vader, dat vandaag, Heer, we allemaal een bereidwillig hart zullen hebben om ons leven af te leggen. Heer, u heeft ons vandaag in de spiegel laten kijken. Heer, als er dingen zijn in ons lichaam, in ons leven, waar wij van ons moeten bekeren. En ik bid u, Vader, dat u ons innerlijk afbreekt van onze lichamelijke behoeftes en verlangens. Heer, dat u die verkeerde, die zondige verlangens uit ons wegneemt. En dat u maar één verlangen in ons legt. Zoals dat lied het zegt, dit is mijn verlangen, u prijzen, Heer. Heer, geef dat we zo zullen leven. Net als Paulus, in dat leven van aanbidding. Dat we dagelijks zullen roepen, o diepte van rijkdom. Beide van wijsheid, van kennis en van macht. Want door hem en tot hem zijn alle dingen, Heer Jezus. Zo willen wij u eren, met ons leven, met ons lichaam. Zodat ons leven wel, Heere, welriekend is voor uw aangezicht. Neem ons leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. In Jezus' naam. Amen.